zegen. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en die nooit laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen. En we gaan dat doen met de woorden van Psalm 84... En van deze psalm zingen we het eerste en ook het vierde vers. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En ook het vierde vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. De versen 1 en 4 van psalm 84 willen wij met elkaar gaan zingen. gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Ik wil ook deze avond belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Wij doen dat vanavond met de woorden van de belijdenis van Nicea. Aansluitend willen we ons geloof ook zingend belijden. En dat doen we met de woorden van Psalm 23. Van deze psalm zingen wij het eerste vers: de God des Heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Psalm 23, het eerste vers, waarmee wij ook zingend ons geloof belijden. En ieder van ons spreekt dan met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, schepper van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen is opgestaan naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal weer komen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, zo geeft u het ons dat we voor de tweede keer op deze uw dag samen mogen komen rondom uw geopend woord. En Heer, wat is dat een voorrecht dat u keer op keer uw handen naar ons uitstrekt. Het onderstreept, Heer, hetgeen wat we zo even met elkaar gezongen hebben. De God des Heils wil ons ten herder wezen. En ook vanavond, Heere, mag uw woord weer opengaan. En wilt u ons vanuit uw woord de weg ten leven wijzen. Ja, Heere, dat is elke keer opnieuw weer nodig. Wij zijn van die dwaalzieke mensen die het overal zoeken behalve bij u, de vorst des levens. En daarom vragen wij u, Heere, wilt u zelf door de kracht van uw Heilige Geest, van wie wij ook vanavond beleden hebben dat hij Heere is en levend maakt, wilt u ons door de kracht van uw Geest bepalen bij de ernst van uw woord, maar ook bij uw grenzeloze liefde. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we, nadat we twee keer uw woord gehoord zullen hebben, weer over zullen gaan tot de orde van de dag. Maar opent u onze ogen, Heere, leer ons zien wie wij zijn. Maar leer ons bovenal ook te zien wie u bent, in uw grenzeloze liefde. Ja, Heere, u laat de verkondiging uitgaan, omdat u geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij leeft en zich bekeert. En Heere, daar vragen wij u om. Wilt u zelf door de kracht van uw Geest alle weerstanden, alle barrières die wij van huis uit in ons meedragen, wilt u die zelf uit de weg ruimen? Wilt u zorgen voor een toebereide aarde? En wilt u een hart geven om op te merken? Ja, wilt u vanavond nog wonderen doen? En nu weet u als geen ander wat we nodig hebben. U kent ons hoofd voor hoofd. U kent ons hart voor hart. Ach, Heere, roep terug als we zijn afgedwaald van de kudde. Vermaan als wij vermaning nodig hebben. Schenk ook uw troost als we om troost verlegen zitten, omdat we totaal niet meer weten hoe het moet. Ja, heelt u het gebrokene. Til ons uit, Heere, boven de zorgen van alle dag. En doe ons zien op hem, de grote hoge priester, Jezus Christus, die de hemelen is doorgegaan en ons nu in de hemel ten goede is. Heer, wat een wonder dat u zo bent, dat u zo doet, dat u ons ook vandaag op het oog hebt. U bent zo wonderlijk goed, zo grenzeloos schoon in uw genade. Heere, geef ons er oog voor. Wij vragen u om een goed uur met elkaar. Dat vragen we voor de gemeente die is opgekomen. We vragen het ook voor die gemeenteleden die thuis met ons verbonden zijn via de kerkradio. Misschien op een later moment deze dienst nog zullen meemaken. Heere, laat er zegen mogen vallen. En niet alleen hier in Haastrecht en omgeving. Nee, laat er deze dag wereldwijd zegen mogen vallen. U zegt het zelf in uw woord. De velden, ze zijn wit om te oogsten. En vandaag zijn er ook weer velen uitgegaan om van u te getuigen. Vaak ook op moeilijke posten. Heere, laat er vandaag een grote oogst mogen worden ingeoogst. Uw naam tot eer en vele zielen tot zaligheid. Heere, gedenk ook aan het volk van Israël. Open hun ogen. Neem het deksel weg wat op hun aangezicht ligt. En laat ook hen zien dat hij gekomen is, de Christus der Schriften. Dat hij een volkomen verzoening heeft aangebracht. En dat ook voor hen, evenals voor ons, de weg naar het vaderhart en de weg naar het vaderhuis open ligt. Heren, wij vragen u deze dingen. Beseffend dat we niets verdiend hebben, maar pleitend op uw trouw. Hoor ons, omwille van het Lam. Hoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen deze avond de schrift op een tweetal plaatsen. Allereerst lezen we een gedeelte uit het psalmboek en wel psalm 95. Psalm 95. En vervolgens bladeren we door naar het Nieuwe Testament. Het schrijven, de brief aan de Hebreeën. Psalm 95. Aangrijpende psalm. Evenals in Hebreeën 4 wordt hier gesproken over mensen die niet zijn ingegaan vanwege hun ongeloof. Omdat zij hun hart verhard hebben onder de verkondiging van het evangelie. Het meest erge wat een mens kan overkomen, met een verhard hart onder het evangelie neerzitten en net doen alsof de eeuwigheid niet wenkt. Psalm 95, vervolgens Hebreeën 4. Komt, laat ons de Heere vrolijk zingen. Laat ons juichen, de rotssteen van ons heil. Laat ons zijn aangezicht tegemoet gaan met lof. Laat ons hem juichen met psalmen. Want de Heere is een groot God. Ja, een groot koning boven alle goden. In wiens hand de diepste plaatsen van de aarde zijn. En de hoogte van de bergen zijn van hem. Van wie ook de zee is. Want hij heeft ze gemaakt. En zijn handen hebben het droge geformeerd. Komt, laat ons aanbidden en neerbukken. Laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide, de schapen van zijn hand. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet, gelijk de Meriba, gelijk ten dagen van Massa in de woestijn, waar mij uw vaders verzochten, mij beproefden, ook mijn werk zagen. 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht en heb gezegd, ze zijn een volk dwalend van hart en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, zo zij in mijn rust zullen ingaan. Vervolgens gemeente de brief aan de Hebreeën, het 4e hoofdstuk. Hebreeën 4, laat ons dan vrezen dat niet te eniger tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord van de prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de 7e dag al dus gesproken. En God heeft op de 7e dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats opnieuw, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene die het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zo lange tijd daarna, gelijk erbij gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. Want het woord van God is levend, krachtig, scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door tot de verdeling van de ziel en van de geest en van de samenvoegselen en van het merg. En is een oordeler van de gedachten en van de overleggingen van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar wij hebben een hoge priester die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Gemeente, tot zover de schriftlezingen voor deze avond. Namens de kerkraad heb ik voor u nog de volgende mededelingen. En die mededelingen die betreffen de diensten op zondag eerste Pinksterdag 19 mei. Dan hoopt 's morgens voor u voor te gaan dominee H. Liefting. En 's avonds hoopt dominee J. R. Volk uit Alblasserdam het woord in uw midden te bedienen. Wat betreft de dienst voor maandag tweede Pinksterdag 20 mei. Dan hoopt 's morgens om 10 uur dominee Niesing uit Kesteren voor u voor te gaan. Wat betreft de collecte deze dag. De eerste collecte is bestemd voor de kerkomroep. En de tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke gemeente. En voor de zo even genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, het gaat vanavond over de grote hogepriester die de hemel is doorgegaan. We gaan er eerst nog met elkaar van zingen en we doen dat met de berijming van Psalm 47. En van deze psalm zingen wij het eerste vers: juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd. Ook het derde vers: God vaart voor het oog. En ook tenslotte het vierde vers: zingt des hoogsten eer. De versen 1, 3 en 4 van Psalm 47 willen wij gaan zingen als voorbereiding op de preek. Thank you. Gemeente, na het amen op de preek zingen wij zonder nadere aankondiging van Psalm 119. En wel vers 84, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Psalm 119, vers 84. Gemeente, tekstwoorden voor deze avond vindt u in de tweede schriftlezing. De laatste verse van Hebreeën 4, waar wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar we hebben een hoge priester, ik vul het maar aan, die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Gemeente, wij willen vanavond nadenken, stilstaan bij een gedeelte uit de brief aan de Hebreeën. En weet u, in een aantal opzichten is het wel een heel bijzonder schrijven wat er vanavond opengeslagen voor ons voor ligt. In een aantal opzichten in ieder geval. Om wat dingen te noemen, gemeente, deze brief is eigenlijk anoniem. We weten niet precies wie de schrijver van deze brief is. En in onze Statenvertaling wordt daar vaak wel de naam van Paulus bijgevoegd. Maar dat valt nog te bezien. Nergens in deze brief wordt de naam van Paulus genoemd. En als u een beetje thuis bent in het Nieuwe Testament, dan weet u wel dat die brieven van Paulus altijd een bijzondere en een veel voorkomende opbouw hebben. Hier ligt opengeslagen voor me de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Maar dan begint die brief met Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en de Heer Jezus Christus die onze hoop is. En de tweede brief aan de Thessalonicenzen, Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Gemeente, een dergelijke aanhef die ontbreekt in dit schrijven volkomen. En u voelt wel aan, in de loop der eeuwen is daar gespeculeerd over de vraag wie de schrijver van deze brief dan toch geweest zou kunnen zijn. Nou, tal van namen passeren de revue. Aquila en Priscilla worden genoemd. Silas wordt genoemd. Ook de naam van Lucas valt. Maar gemeente, wie het ook geweest mag zijn, we weten het niet. Het heeft de Heilige Geest goed gedacht om dit schrijven in de Bijbel op te nemen. Gods woord van redding klinkt er immers ruimhartig in door. En Gods liefde wordt er immers op een indrukwekkende wijze getekend. Maar ook in een ander opzicht is het toch eigenlijk wel een heel bijzondere brief. Ik heb al een aantal keer gezegd brief. Maar eigenlijk is het helemaal geen brief. Als u de moeite zou nemen, en waarom zou u die moeite niet nemen deze week? Als u de moeite is zou nemen om deze brief, laat ik dat toch zomaar noemen, eens door te lezen. Dan valt het op dat je eigenlijk te maken hebt met een uitgewerkte preek. Die brief aan de Hebreeën, het lijkt wel een uitgewerkte preek of toespraak te zijn. Een preek uit de eerste eeuw na Christus die op papier is gezet. En in de derde plaats, gemeente, ook qua inhoud, is het toch wel een heel bijzondere brief. Het is een ernstige oproep om te volharden. Een ernstige oproep om niet afvallig te worden. Evenals het volk tijdens de woestijnreis zijn er in de gemeente waaraan dit schrijven gericht is mensen die zich verharden onder de verkondiging van het evangelie. Zo schijnt het eerste geloofsvuur aan het doven te zijn. En sommige gemeenteleden, ze zijn ook heel slordig in hun kerkbezoek. Daar zijn ze niet trouw in. En weer anderen, ze dreigen terug te keren tot heidense levenspraktijken. Nee, in die gemeente aan wie dit schrijven gericht is, is er sprake van ongeloof en ongehoorzaamheid. Gemeente, het is een ernstige oproep om te volharden. U zult het vast en zeker ook wel gelezen hebben deze week. Jaarlijks keren in ons land 70.000 mensen de kerk, en welke kerk dan ook, de rug toe. En niet om in een ander kerkverband meer aan hun trekken te komen. Nee, ze zetten definitief een punt achter hun kerkgang en ze vervolgen een leven zonder God. Gemeente, daarom een ernstige oproep om te volharden. En die ernstige oproep die komt ook vanavond naar ons toe. Nou weten we niet precies wie de geadresseerden zijn geweest. Ze worden Hebreeën genoemd. Maar één ding is in ieder geval duidelijk. De mensen die dit schrijven als eerste hebben gelezen of als eerste hebben voorlezen, die moeten buitengewoon goed op de hoogte zijn geweest met de inhoud van het Oude Testament. Vooral de taak van de hoge priester, zijn functie, komt in deze brief ruimschoots aan orde. Nee, ze begrepen heel erg goed waarover het ging. Ze wisten immers precies hoe het er onder het Oude Testament aan toe ging. En gemeente, dan beginnen we maar met onze tekstwoorden. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben. Nou, ik denk dat wij allemaal vanavond wel, dat we iets ons kunnen voorstellen bij dat woord hoge priester. Die hoge priester die was immers groter en belangrijker dan al die andere priesters die daar in het heiligdom dienden. De hoge priester, dat was werkelijk iemand naar wie je opkeek. Een man die zo verschrikkelijk dicht bij God stond. Ja, daar had nou elke Israëliet respect voor. Je ziet dat ook in het leven van Paulus. Ook al heeft hij keer op keer ruzie, zou ik bijna willen zeggen, met de Sanhedrin. Hij respecteert de hoge priester. De hoge priester was immers door God zelf aangewezen. De hoge priester, het was de man die tussen God en het volk instond. De middelaar. En vooral op Grote Verzoendag werd dat heel erg duidelijk. Op Grote Verzoendag deed de hoge priester verzoening voor de zonde van het heiligdom, voor de zonde van zichzelf, voor de zonde van het volk. Elke keer opnieuw, elk jaar opnieuw, moest de hoge priester verzoening aanbrengen. Grote Verzoendag. Gemeente, de allerheiligste dag van het jaar. Voorafgegaan door 10 dagen van berouw en inkeer. Voorafgegaan door 10 dagen... waarin het volk zich verootmoedigde, waarin het volk zich klein maakte voor de Heere God, en waarin het volk de schuld ook beleed. Het volk besefte het. Als God ons niet genadig is, dan is onze toekomst verspeeld. Als God niet in zijn grenzeloze barmhartigheid naar ons omziet, dan hebben wij geen toekomst. Grote Verzoendag. Gemeente, wat moet er een aangrijpend gebeuren zijn geweest? Op Grote Verzoendag, ja, daar gebeurde tal van dingen, maar om daar kort wat woorden aan te geven. Op Grote Verzoendag werden daar een 2-tal bokken naar het heiligdom toegebracht. En vervolgens werd er door loting vastgesteld welke van die bokken geofferd zou worden en welke bok er weggestuurd zou worden de woestijn in. In de dood van het ene dier, in de dood van die ene bok die geslacht moest worden, werd het oordeel van God over de offeraar duidelijk. De mens zelf had het verdiend om te sterven. In het slachten van het dier werd duidelijk wat er met de mens zou moeten gebeuren. De mens zelf zou de dood moeten vinden. En als die bok dan geslacht werd, werd het bloed van die bok opgevangen in een schaal. En nadat dat gebeurd was, liep de hoge priester vanuit de voorhof naar het heilige toe. In het heilige sprengde hij van het bloed en vervolgens liep hij naar het heilige der heiligen toe. En daar in het heilige der heiligen sprengde hij van het bloed op het verzoendeksel en ook voor het verzoendeksel. En nadat hij daar luttele ogenblikken had verkeerd, kwam hij weer terug naar de voorhof en liep hij toe op die andere bok die daar stond. En gemeente, als hij dan bij die andere bok was aangekomen, dan legde hij zijn handen op de kop van die bok. En dan benoemde hij de zonden van het volk die er in het afgelopen jaar begaan waren. En dan klonk het. Heren, in het volksmidden was er sprake van een oneerlijke weegschaal. Heere God, in het volksleven was daar sprake van overspel. Er was sprake van leugen, er was sprake van bedrog. En zo werden de volkszonden 1 voor 1 opgenoemd. Gemeente, wat is dat voor ons ook een les, hè? Wij bidden vaak, ja Heere, vergeeft u onze zonden. Maar wat moet de Heere vergeven? Waar is het fout gegaan? Ook in de achterliggende week. Benoem die dingen die uw omgang met de Heere hebben verhinderd. Benoem die dingen die uw omgang met de Heere God hebben verstoord en die ook uw relatie met uw naaste hebben dwarsgezeten. Nee, die volkszonden die werden benoemd door de hoge priester. En vervolgens werd die bok, de zondebok, die werd dan weggeleid in de woestijn, zo oneindig ver weg, dat die bok ook nooit en te nimmer meer terug zou keren in het volksleven. Nee, die bok die vond daar in de woestijn de dood. En op die wijze werd op grote verzoendag duidelijk dat de Heere God de zonde van het volk had weggenomen en dat de relatie tussen God en het volk weer was hersteld. God had de zonde vergeven. En gemeente, als God de zonde vergeeft, hè, dan denkt hij daar nooit meer aan. Dan komt hij daar ook nooit en te nimmer meer op terug. Dan werpt hij ze, zoals dat vroeger wel eens gezegd werd, in een zee van eeuwige vergetelheid. Dan zijn ze onvindbaar voor hemzelf. Grote verzoendag. Het werd duidelijk dat een mens nooit en te nimmer goedkoop zondigde. Er moest bloed vloeien om het weer in orde te maken. Alleen door bloedstorting kon de relatie met God weer worden hersteld. Gemeente, een aangrijpend gebeuren. Wat, laten we eerlijk zijn. Wat kunnen wij soms boos worden als een ander ons iets ten onrechte aandoet? En wat stellen we dan vaak niet allerhande hoge eisen voordat het tussen die ander en ons weer in orde kan komen? Die ander moet eerst maar eens dit doen en dat zeggen en dat laten. En nou ja, dan wil ik het hem of haar wel vergeven. Of we dan ook vergeten, dat is nog maar de vraag. Maar goed, dan zijn we doorgaans wel zo welwillend om het dan te vergeven. Maar gemeente, en de Heere dan? Beseffen wij, hè, zoals we hier zitten en staan, beseffen wij dat wat wij de Heere aandoen? Moet de Heere alles maar van ons nemen? Moet hij alles maar van ons slikken? Moet hij alles maar door de vingers zien? Gemeente, door onze zonde onteren wij God. Door onze zonde steken wij hem naar de kroon. Door onze zonde doen wij hem pijn en verdriet. Trappen wij hem op zijn hart. Wat kan je als vader en moeder verdriet hebben? Als een van je kinderen een weg inslaat waarvan je gezegd hebt, joh, doe dat toch niet. Het is een doodlopende weg. Die weg die brengt je geen heil. Die brengt je ook geen zegen. Gemeente, wat kan dat een pijn doen als je ziet dat een kind willens en wetens een weg inslaat waarvan je gezegd hebt, joh, doe dat toch alsjeblieft niet. Maar gemeente, zo kan de Heere God, hè? Zo kan de Heere God ook onze zonde niet verdragen. Het verdriet hem. Het doet hem pijn. Het vertorent hem. De Heere God wil dat die verhouding tussen hem en zijn schepsel goed zou zijn. En daarom moest die zonde verzoend worden. Dat was het hart van de tempeldienst onder het Oude Testament. En daarbij stond de hoge priester centraal. En weet je wat onze tekstwoorden nu zeggen? Nou gemeente, dat is het evangelie. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. Gemeente, ik hou er niet van om in bijbeltjes te strepen. Ik zal het ook maar niet doen. Maar als ik daar een liefhebber van zou zijn, dan zou ik het wel doen. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. Gemeente, wij hebben een hoge priester. Een hoge priester die zich aan ons verbonden heeft in de doop. In de doop heeft het immers geklonken dat hij ons wil wassen in zijn bloed. In de doop is het ons toegezegd dat hij ons wil vernieuwen door de kracht van de geest. Wij hebben een grote hoge priester. Er staat niet iets, en sommige mensen zouden dat liever zo lezen. Er staat niet iets terwijl wij dan een grote hoge priester zouden kunnen krijgen. Of terwijl wij dan een grote hoge priester zouden kunnen verdienen. Gemeente, niks daarvan. Dit is het evangelie. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. Toen u gedoopt bent. Toen de Heere God het verbond met u aanging. Toen heeft ook zijn naam geklonken. Wij hebben een grote hoge priester. Hij is gekomen voor opstandelingen. Voor zondige mensen. Voor mensen die met lege handen staan. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan u verbonden. En in de doop bent u werkelijk voor het leven getekend. Gemeente, de hemelse Vader, hij heeft hem u geschonken. En van zichzelf getuigt de Heer Jezus. Dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Gemeente, u maakt toch wel gebruik van hem? U leeft toch zeker niet aan hem voorbij? O gemeente, miljoenen mensen vandaag de dag, die leven aan de grote hoge priester voorbij. Maar gemeente, dan werk je je eigen ondergang in de hand. Dan koers je aan op het verderf. Wij hebben een grote hoge priester. En deze hoge priester, die heeft zich aan ons verbonden. En gemeente, daarmee zeg ik natuurlijk niet, voordat we allerhande misvattingen krijgen, dat een iemand die gedoopt is bij voorbaat behouden is. Daar moet zeker het een en ander gebeuren, natuurlijk, dat weet ik ook wel. En toch, en wat mag ons dat geen moed geven en geen hoop geven, deze hoge priester heeft zich aan ons verbonden. En nu wordt er van deze hoge priester gezegd, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. Gemeente, deze hoge priester, hè? Hij is veel groter dan al die andere oud-testamentische hoge priesters die er zijn geweest. Als je nou eens denkt aan een Eli en een Kajafas. Gemeente, Eli en Kajafas, ze verlaagden zich tot allerlei zonden. In hun leven was sprake van machtsmisbruik. In hun leven was sprake van leugen en bedrog. Maar gemeente, wij hebben een grote hoge priester. Eén die totaal anders is dan die andere hoge priester. Gemeente, wij hebben een hoge priester die zonder zonde is. Ja, als u daarover nadenkt, dan zie je heel wat verschillen tussen onze hoge priester en die oud-testamentische hoge priester. Kijk, die oud-testamentische hoge priester, elk jaar opnieuw moest hij voor zichzelf verzoening doen. Maar gemeente, onze hoge priester, hij is de zondeloze, hij is de reine. En die oud-testamentische priester, elk jaar opnieuw moest hij de gang naar het heiligdom maken om daar het bloed te sprengen. Maar het offer van onze hoge priester, het is eenmalig. Dat hoeft nooit en te niet meer herhaald te worden. Dat is volkomen zuiver ook. En die oud-testamentische hoge priester, ja, uiteindelijk bleef die oud-testamentische hoge priester buiten schot. Maar gemeente, onze hoge priester, hij offerde zichzelf, hij was het lam dat de zonde der wereld wegneemt. En om nog een laatste ding te noemen. Gemeente, de rijkwijde van zijn offer, hè, die is zo groot, die is zo heerlijk. Gemeente, de hele wereld zou zalig kunnen worden op grond van zijn offer. Kijk, dat oud-testamentische offer, dat beoogde vooral het volk van Israël. En natuurlijk, we zingen dat ook, af en toe was er een Filistijn, een Tyriër, een Moor, die zich aansloot bij het volk van het verbond. Maar doorgaans beperkte het heil zich tot het volk van Israël. Maar gemeente, het offer van deze hoge priester, dat gaat wereldwijd, dat is voor een ieder beschikbaar. Wij hebben een grote hoge priester. En u zegt onze tekstwoorden, die de hemel is doorgegaan. Nou, u ziet het een klein beetje voor ogen, hoop ik. Aaron en die andere hoge priesters, vanuit de voorhof gingen ze naar het heiligdom toe. Eerst het heilige binnen, vervolgens het heilige der heiligen. En daar in dat heilige der heiligen verbleef de hoge priester dan luttele seconden. En nu wordt er van onze hoge priester gezegd dat hij de hemelen is doorgegaan. Gemeente, onder Israël geloofde men en dacht men dat de hemelen eigenlijk uit een drietal lagen bestonden. De eerste hemel, dat was de wolkenhemel, zoals we die op een bewolkte dag ook zien. De tweede hemel, die wordt zichtbaar in de nacht als je daar de sterrenhemel ziet. En daar in de derde hemel, daar bevindt zich de woonplaats van God. Wel Jezus, zo zegt Hebreeën 4. Hij is de hemelen doorgegaan. Gemeente, het is hemelvaart geweest. Afgelopen donderdag hebben we daarbij stilgestaan. En nu staat de Heer Jezus Christus als de grote hoge priester voor God. Hij is dichter bij het hart van God aangekomen dan wie ook maar. En elke dag opnieuw, hè? Ook vandaag, ook op dit moment, doet hij als hoge priester dienst, neemt hij het voor ons op. Daar voor het aangezicht van zijn Vader neemt hij ons in bescherming tegen de toorn van God over onze zonden. Gemeente, daar voor het aangezicht van zijn Vader, zoals de catechismus dat zegt, is hij onze voorspreker, is hij onze advocaat, daar bidt hij voor ons. Gemeente, hij beschermt ons, hij pleit voor ons op grond van zijn eigen werk. Hij zuivert onze onzuivere gebeden en hij zegt ons toe zijn geest te zullen zenden. Gemeente, wat een machtige hoge priester. Wij hebben een hoge priester die tot op dit moment in de hemel ons ten goede is. Die tot op dit moment ons genadig wil zijn. Die zijn liefde aan ons kwijt wil. Gemeente, hij is ten hemel gevaren en onafgebroken doet hij daar zijn werk. Laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Gemeente, als je het nou niet meer ziet zitten, hè. En als je elke keer teleurgesteld raakt in jezelf. En als je er elke dag opnieuw weer zo weinig van afbrengt. Als het zo doods en zo dor in je leven is. Gemeente, wij hebben een grote hoge priester. En deze grote hoge priester, Jezus Christus. Gemeente, hij wil ons genadig zijn. Hij wil zijn liefde aan ons kwijt. Hij is de hemelen doorgegaan. En in de hemel is hij ons ten goede. Nou kan het zijn, gemeente, en de Satan zit ook nooit stil, hè? Ook niet onder dit soort preken. Misschien dat u bij uzelf denkt, ja, prachtig mooi. Dat daar gezegd wordt dat wij een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan en die ons daar nu ten goede is. Maar zou die hoge priester zich wel met mij willen inlaten? Gemeente, misschien dat u daarmee zit, zou die hoge priester die de Heer Jezus is, zou die wel met mij van doen willen hebben? Kijk, in het gewone leven lees je soms dat er bepaalde criminelen het een geweldig probleem is om een geschikte advocaat te vinden. Bepaalde criminelen die moeten alles op alles zetten om een goede advocaat te vinden, omdat er tal van advocaten zijn die weigeren om hun zaak in het gerechtshof te bepleiten. Bepaalde advocaten weigeren pertinent om bepaalde criminelen te helpen. Hun misdaad is zo walgelijk, zo onbegrijpelijk, zo weerzinwekkend. En als u nou uw eigen leven overziet, denkt u misschien wel bij uzelf, zou de Heer Jezus zich dan met mij willen inlaten? Hij de heilige, ik de onheilige. Hij de reine, ik de onreine. Hij zo groot, zo heilig, zo verheven. Ik een zwak en zondig mens. Er bestaat immers een onoverbrugbare afstand tussen deze hoge priester en mij. De Zoon van God is hij immers. Oneindig heilig, volmaakt en goed. Maar als u daar nou mee zit, hè, met die vraag van zou de Heer Jezus zich wel met mij willen inlaten? Kijkt u dan eens naar vers 15. Deze hoge priester die staat helemaal niet zo ver van u af als u misschien wel denkt. Wij hebben een hoge priester, zo staat er, die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Die met onze zwakheden kan meevoelen. Hij is immers in alle dingen gelijk geweest als wij. En eigenlijk staat er iets in het Grieks, het woord sympatheo, en dat betekent zoiets als sympathie in ons taalgebruik. Maar het betekent dat de Heer Jezus het lijden ook uit eigen ervaring kent. Gemeente, de Heer Jezus die wil zich met u inlaten. Want hij weet wat het is om mens te zijn. Hij weet wat het is om te leven in een zondige wereld. Ook zelf heeft hij de aantrekkingskracht van de zonde gevoeld. Ook zelf heeft de Heer Jezus gezucht onder de gevolgen van de zonde. Zie hem daar wenen bij het graf van zijn vriend Lazarus. De Zoon van God was ook Zoon des mensen. Hij heeft hetzelfde ervaren als u, jij en ik. En hij heeft gezien hoe de zonde een mensenleven in zijn greep kan houden. Hoe de zonde een mensenleven kapot kan maken. Hij weet ook wat ons bezighoudt. En daarom mogen we met al die dingen waar we mee zitten bij hem aankomen. Gemeente, hij weet niet alleen dat je bang bent. Uit eigen ervaring weet hij wat het is om bang te zijn. En hij weet niet alleen dat je pijn hebt. Hij weet wat het is om pijn te lijden. Hij weet wat het is om gekwetst te worden, om vernederd te worden. Hij weet van innerlijke strijd en aanvechting. Hij weet ook wat het inhoudt om verzocht te worden. Wat is hij niet verzocht in de woestijn? Wat is hij niet verzocht hangend aan het kruis? Wat is hij ook niet verzocht in Gethsemane? Als mens is hij vertwijfeld geweest toen hij daar de drinkbeker van de toren van God moest leegdrinken. Hij heeft het uitgeroepen, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Gemeente, hij weet uit eigen ervaring wat het is om door de Satan te worden aangevallen. Hij weet wat het is om de toren van God te voelen. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En juist daarom, gemeente, wat mag ons dat moed geven? En juist daarom is het zo'n goede hoge priester. Hij kan meevoelen met onze zwakheden. Hij kent het lijden uit eigen ervaring. Hij is in alle opzichten verzocht geweest. Net als u, jij en ik. Alleen met dit verschil, zonder te zondigen. En zo kan hij zijn wie hij is. De Zoon van God. En toch ook de Zoon des mensen. En daarom, Gemeente, nader tot deze hoge priester. Hij hoort je zuchten. Hij kent je verdorvenheid. De macht van de zonde heeft hij zelf ook gepeild. Als je nou met je leven met van alles en nog wat vastzit, hè. En als je nou vanavond naar dit kerkgebouw bent toegekomen en eigenlijk niet meer weet hoe het verder moet met je leven. Gemeente, dan mag je het vanavond horen. Je bent nooit en ten nimmer alleen op deze wereld. Er is er één die van je afhangt. Er is er één die je kent. Er is een hoge priester die naast ons staat. Hij kent uw gevoelens. Hij kent uw frustraties, uw verdriet, uw pijn, uw zwakte, uw zonde. En hij weet hoe zwak van moed u bent. Hoe klein van krachten. En daarom kan hij zo goed voor u pleiten bij zijn hemelse vader. Gemeente, laat ons dat vanavond mogen troosten. Waar je ook door in de put zit. Als je vanavond hier door moedeloosheid overrompeld naartoe bent gekomen. En als je misschien als jongere het idee hebt dat iedereen tegen je is. Hij kan medelijden hebben met onze zwakheden. Gemeente, maar niet alleen met onze zwakheden, ook met ons zwakke luisteren, met ons zwakke bidden, met ons zwakke hopen, met ons zwakke liefhebben, met ons zwakke geloven. Gemeente, wij hebben een hoge priester in de hemel. Een hoge priester in de hemel, hij is ons daar ten goede. Nee, met eerbied gezegd, de Heer Jezus, hij rust daar niet uit van zijn werk. De hemel is voor hem geen plaats van rust, nee, ook in de hemel. Is hij bezig voor u, voor jou en voor mij. Hij pleit voor ons bij zijn vader. En hij zegt het, vader, ik heb voor hem betaald. Vader, ik heb voor haar betaald, voor die jongen en voor dat meisje. Gemeente, wij hebben een medelijdende hoge priester. En omdat we die hoge priester hebben, klinkt daar in het 16e vers die welgemeende oproep. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Wat daarmee bedoeld wordt? Nou gemeente, die troon is denk ik wel duidelijk. Op een troon zit altijd een koning. En de koning op deze troon is niemand anders dan God de Vader zelf. De Vader zit daar op zijn hemelse troon. En nu worden wij vanavond allemaal, niemand wordt overgeslagen, opgeroepen om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon van de genade. En gemeente, kijk dan goed, hè. En ik zou bijna weer opnieuw zeggen, pak je potlood er maar bij. Het is een troon van genade. Geen troon van gericht. Het is ook nog geen troon van oordeel. Je zou het wel verwachten. Maar het is een troon van genade. De schuld is betaald. De zonde is verzoend. Kijk eens goed naar die troon. Gemeente, ziet u dat de troon besprengd is met het bloed van de hoge priester. De hoge priester die zelf het lam is dat geslacht is. Het lam dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. Nou weet ik wel, en dat wordt in het Oude Testament ook duidelijk, dat als mensen vroeger naar een koning of een koningin toe gingen, dan deden ze dat doorgaans met knikkende knieën. Denk maar aan de geschiedenis van koningin Esther. Nota bene ging ze naar haar eigen man toe. Maar ze deed dat met knikkende knieën, want met koningen wist je het nooit zeker. Als een koning een boze bui had, of als je iets zei wat de koning niet aanstond. Nog met het zou zomaar kunnen dat je in de gevangenis werd geworpen. Het zou zomaar kunnen dat je ter dood zou worden gebracht. Nee, een koning had in de oudheid de macht om mensen op te hangen, in de gevangenis te gooien. Een koning in de oudheid had de macht om mensen te bestraffen. Vandaar dat mensen vroeger heel zenuwachtig waren als ze naar een koning toe moesten gaan. Gemeente, maar in vers 16 gaat het niet over zomaar een koning. Weet je, in vers 16 gaat het over de allerhoogste koning die er is. En misschien dat u nou denkt, nou ja, met koningen weet je het nooit. Misschien dat je ook maar beter uit de buurt van deze koning kan blijven. Nou, als je dat denkt vanavond, dan vergis je je volkomen. Van deze koning, gezeten op zijn troon, is alleen maar goeds te verwachten. Daarom heet zijn troon ook troon van de genade. Natuurlijk, je moet wel eerbiedig zijn als je toegaat tot deze troon. En toch, je mag met vrijmoedigheid toegaan. Gemeente, niet vrijpostig, nee, vrijmoedig. Dat wil zeggen, zonder schroom. Je hoeft niet te aarzelen, je hoeft niet te twijfelen. Je hoeft ook niet bang te zijn dat je boos of verwijtend wordt aangekeken. En zelfs gemeente, zelfs hoef je niet één of ander offer mee te nemen. Gemeente, bij deze koning mag je komen zoals je bent. Je hoeft je niet op te knappen. Nee, ga maar zoals je bent. Met vrijmoedigheid toegaan. Vanuit de grondtekst zit er eigenlijk ook nog dit in. Dat je recht van spreken hebt. Je hebt recht van spreken. Ja, natuurlijk nooit op grond van je eigen verdiensten. En op grond van de invulling van je eigen leven. Maar je hebt recht van spreken omdat de hoge priester betaald heeft. Omdat hij een volkomen verzoening heeft aangebracht. En daarom, gemeente, nader nou toch tot deze koning. En als u dat vandaag nog niet gedaan hebt, hè, door welke reden dan ook, doe dat dan vanavond, voordat u slapen gaat. Nader toch tot deze koning. Want voor deze koning hoeft niemand bang te zijn. Hij kijkt naar je met een hart dat vol is van barmhartigheid. Van deze koning is alleen maar goeds te verwachten. Dat zeggen ook de tekstwoorden. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Gemeente, wie toegaat tot de troon van de genade, die zal barmhartigheid en genade krijgen. Barmhartigheid en genade. Op het eerste gezicht denk je misschien, nou ja, dat zijn woorden die heel sterk tegen elkaar aanschuren. Nou, het gaat niet helemaal om hetzelfde. Weet u, barmhartigheid in het kader van onze tekst, dat betekent dat de Heere rekening houdt met onze zwakheid. De Heere houdt rekening met onze beperktheid. Gemeente, wat een machtig mooi woord, hè? Barmhartigheid. Barmhartigheid, dat wil zeggen dat de Heere een hart heeft, zoals dat in het Oude Testament wel gezegd wordt, dat rommelt van liefde voor het verlorene. Gemeente, en die liefde die hij in zich omdraagt, die wil hij kwijt. Die wil hij schenken aan verloren mensenkinderen. Zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, het eeuwige leven heeft en niet verderven. Gemeente, barmhartigheid. Gods liefde zal je ten deel vallen. Maar er is ook genade te vinden. En dat woord genade, genade laat zien dat je iets krijgt wat je niet verdient. Als je toegaat tot de troon, je zou verwachten het oordeel van God en de straf van God tegemoet te zien en te ontvangen. Dat zou je verwachten. Je zou verwachten te worden weggestoten, maar het tegendeel is het geval. Ondanks dat er onvoorstelbaar veel scheef zit tussen de Heere en tussen ons, schenkt de Heere ons genade. Dan is er genade te vinden. Gemeente, dan wist hij onze zonde uit. Zoals een schoolmeester het krijtwerk, ja, tegenwoordig is het natuurlijk anders, dan werken ze met allerhande andere borden, maar in vroeger tijd het krijt van het bord afwiste, zodat dat bord weer zwart werd en dat ook nog met een natte doek nadeed. Gemeente, met eerbied gezegd, zo wist God onze zonde uit. Hij reikt ons de gouden scepter van vrijspraak toe. Genade. God doet het tegenovergestelde van wat je zou mogen verwachten als je toegaat. En gemeente, daarom, hè. En dat krijgen we vanavond mee. Daarom toegaan. Bij hem is genade en barmhartigheid verkrijgbaar. Er is immers een hemelse advocaat die het tot op dit moment voor ons opneemt. Een advocaat die het zegt, Vader, ik heb betaald. En gemeente, zijn doorboorde handen. Ze zijn er het bewijs van dat er een volkomen betaling heeft plaatsgevonden. En daarom toegaan tot de troon. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Gemeente, ter bekwamer tijd. Er staat eigenlijk in het Grieks zoiets als tijdige hulp. Je zou het ook mogen vertalen, de Heere, hij zal hulp schenken op het juiste moment. Op het moment dat wij het nodig hebben. Ik weet niet hoe het u vergaat, ik denk wel eens, ja Heere, maar nou komt het te laat. Nou komt het te laat. Gemeente, het komt nooit te laat. De Heere schenkt hulp. Hulp om te leven. Hulp om te sterven. Hulp ook om te geloven. Hulp ook om te strijden tegen de zonde. Hulp in allerhande moeilijke situaties. Gemeente, hij geeft hulp. En daarom, we gaan van liever naar een afronding toe. Gemeente, bent u al toegegaan? Of denkt u zichzelf nog te redden? Gemeente, denkt u het leven aan te kunnen zonder advocaat, zonder voorspraak? Gemeente, als u dat denkt, dan vergist u zich volkomen. Aan het begin van dit hoofdstuk en ook in Psalm 95 heeft de schrijver het over mensen die de Heere God niet nodig dachten te hebben. Mensen die verkeerd hebben onder de vuur- en wolkkolom. Ik heb bij mezelf wel eens gedacht, je zal erbij zijn geweest tijdens de woestijnreis. Je zal daar die machtige wonderen van de Heere God hebben zien oplichten. Je zal daar geconfronteerd zijn met de toren van God in de dood van een Korach, een Datan en een Abiram. En dan nog niet geloven? Gods grote daden gezien hebben in het manna wat dagelijks viel. In het water wat soms op het meest onverwacht uit de rots tevoorschijn kwam. En dan toch niet geloven? Gemeente, we hebben het vanavond gelezen. Er zijn mensen niet ingegaan in de rust. Want het woord van de prediking, Gods genade, deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was. Er gaan mensen verloren, ook anno 2024, omdat ze volharden in hun ongeloof, omdat ze het zelf denken te kunnen. Gemeente, laat dat van ons niet gelden. Vanavond, maar dat zal ook vanmorgen hebben plaatsgevonden, vanavond wordt het u verkondigd dat er voor iedereen die hier zit, er de mogelijkheid is om zalig te worden. Er is een hoge priester die de hemelen is doorgegaan en zijn naam is Jezus. Hij is in ons in alle dingen gelijk geworden, behalve in de zonde. Zijn naam is zaligmaker. En hij heeft een hart dat brandt van liefde. En gemeente, hij neemt het op voor doodschuldige mensen. Aan mensen die van huizen uit aan hem voorbij leven. Hij neemt het op voor mensen voor wie geen enkele verwachting meer is. Gemeente, deze Jezus, hij is de hemelen doorgegaan, het is hemelvaart geweest. Hij is ons nu ten goede, hij heeft volkomen betaald en daarom toegaan. Elke dag opnieuw. En nou zeg ik vanavond niet, gemeente, dat dat gemakkelijk is. Toegaan tot de troon van de genade, dat vraagt om oefening. Dat vraagt om volharding, dat vraagt om de Heilige Geest. Wij hebben onszelf in dit soort dingen zo tegen. Ook na ontvangen genade, als we weer in zonde gevallen zijn. Gemeente, blijven toegaan. Dat is het leven van een christen ter voeten uit. Elke dag opnieuw. Met lege handen naderen tot de troon van de genade. En het roepen, Heere help. Heere wees genadig. Heere vergeef. Ondersteun me. En geef de kracht om ook deze dag tot zegen te mogen zijn. Ja, gemeente, dat is het leven van een christen ten voeten uit. Elke dag toegaan tot de troon van de genade. Blijven toegaan ook. Ook als je hart vol van ongeloof dreigt te raken. Ook als er strijd op je weg komt. Ook als er tal van problemen opdoemen. Toegaan tot de troon van de genade. Met vrijmoedigheid. Want gemeente, hij die het beloofd heeft. En hij die deze tekstwoorden heeft geïnspireerd, is getrouw. En hij zal het ook doen. Nog één ding. Gemeente, als u niet toegaat, hè, en dat is de keerzijde van de medaille, laten we elkaar eerlijk behandelen vanavond. Gemeente, dan verwacht u op een gegeven moment de toren van God. Dan zal er een moment aanbreken dat u verloren gaat, en dat is het ergste wat er is, verloren gaan onder een geopende hemel. Dan zal er een moment aanbreken dat Gods troon niet langer een genadetroon is. Maar dat die troon zal veranderen in een troon van oordeel en van gericht. Dan zal er een moment aanbreken dat God zijn toorn over u uitgiet. En dan zullen we dat verschrikkelijke gebed bidden, wat we daar bij de profeet Jesaja tegenkomen. Bergen valt op ons en heuvels bedekt ons. Gemeente, wij zullen allemaal aan het eind van ons leven te maken krijgen met die hemelse koning. Maar daarom, we leven nog in het heden der genade. Val hem toch te voet. En laten ook wij de woorden van vanavond serieus nemen. Laten wij ook als gemeente van Haastrecht met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Amen. Gemeente, laten we eindigen met dankgebed. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, zo mogen we ook aan het eind van deze dienst tot u naderen in het gebed. Zeg uw naam dank, Heer, dat we hier in alle rust en stilte een moment bij elkaar mochten zijn om te luisteren naar uw woord, om te luisteren naar die geweldige aansporing van uw kant om toe te gaan tot de troon van de genade. Want u belooft het zelf, Heer, dat wie toegaat barmhartigheid en genade zal vinden. En u bent een waarmaker van uw woord. U kunt enorm veel, maar u kunt ook bepaalde dingen niet. U kunt niet ontrouw worden aan uw eigen belofte. En daarom spoor ons aan, Heere, door uw geest, om elke dag opnieuw toe te gaan tot de troon. Heer, heb dank voor deze zondag die u ons gaf. Een zondag waarin uw heerlijkheid schitterde in de natuur, maar ver daarbovenuit uw heerlijkheid schitterde ook in de verkondiging van uw woord. Uw grenzeloze liefde voor het verlorene, Heere. Laten we er stil van mogen worden. En laat uw liefde ons mogen uitdrijven tot uw genadetroon. Neem het verkeerde weg, Heere, wat ons aankleefde in spreken en in luisteren. Ontfermt u zich over deze gemeente. Ontfermt u zich over alle die een taak ook in deze gemeente hebben. We denken aan de broeders van de kerkenraad, de koster, de organisten. Ja, Heere, laten zij tot zegen van dit deel van uw wijngaard mogen zijn. Ja, Heere, zegen degenen die een moeilijke gang door het leven hebben te maken. Mensen ook in deze gemeente die met ziekte te maken hebben, met eenzaamheid, met verborgen kruisen, met het niet begrepen worden door anderen. Heere, u ziet ons hart aan en daarom leer ons te schuilen bij u. En geef het ons ook, Heere, dat we elkaar kwijtraken aan de troon van uw genade. U zegt het zelf in uw woord. Ik aanschouw de moeite en het verdriet, opdat men het in mijn hand zal geven. Heere, breng ons veilig daar waar wij verwacht worden. Geef ons een goede week. Wilt u ook zijn met de jongens, met de meiden die weer naar school toe gaan. Wilt u zijn met de examenkandidaten. Geeft u rust, Heere. Maar bovenal geeft u ook hen te schuilen bij u, de levende God. We vragen u al deze dingen in het besef dat we het niet verdiend hebben. Maar hoor ons en verhoor ons. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan tenslotte nog zingen. Een gebed, psalm 141. Van deze psalm zingen wij het eerste en ook het tweede vers. Ik roep Heer in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En ook het tweede vers, mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. Gemeente, laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.